je ziet dat bijvoorbeeld ook wel eens misgaan in discussies op internet, waarbij mensen eigenlijk volledig ongefilterd de waarnemingen van waarneem.nl gebruiken. En dan zeggen, ja, wat een geneuzel. Het gaat hartstikke goed met dwergblauwtjes, okay? Maar er zijn er steeds meer.
Ja.
En dat klopt ook, maar die zijn er vooral meer omdat er ook veel meer gekeken wordt.
Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 12. Cijfers en metingen spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Hoeveel likes krijgt een bericht? Hoe warm wordt het? Hoeveel koeien heeft een boer? Hoe hard gaat je auto? Nou, zomaar wat voorbeeldjes waarin gegevens, getallen, cijfers een belangrijke rol spelen. Maar ook in de natuur wordt er volop gemeten en gemonitord. Hoog tijd dus om in deze podcast eens aandacht te besteden aan data, monitoring en de rol die spelen in natuurbescherming. Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering spreek ik met Chris van Zwaai, expert op het gebied van dagvlinders in Europa, projectleider bij de Vlinderstichting en vanaf het begin in 1989 een van de grondleggers van het meetnet Vlinders. Chris, van harte welkom in Toekomst voor Natuur.
Leuk om dat te zijn.
Ja. Goed, we gaan het dus hebben over vlinderbescherming in deze aflevering in Nederland, in Europa en vooral ook de rol van data, van gegevens daarin. Maar ik wil eigenlijk beginnen bij jouzelf. Je bent geboren in Maastricht. Hoe is jouw belangstelling voor natuur eigenlijk ontstaan?
Ja, in de middelbare schooltijd, toen was ik al enorm bezig om overal in de omgeving rond te fietsen. En toen begon ik ook met planten determineren en vogels. In het begin van mijn studie is dat veel meer geworden. En pas daarna eigenlijk ben ik op vlinders overgestapt, midden jaren 80. En dat heeft toen wel onmiddellijk mijn volle aandacht gekregen, want ik vond het gelijk veel spannender dan planten en vogels.
En wat maakte dat dan, dat het spannender is?
Nou, dat deed je toen natuurlijk niet zo heel veel mensen aan. En dat betekent dat je ook gelijk leuke dingen kon ontdekken, zonder al te veel. Dat is in het begin is dat heel spannend. Je gaat ergens naartoe en je vindt iets wat nog niemand anders had gezien daar. En dan daar heb je een leuke middag.
Ja, ja. En wat deed bij jou de vonk overspringen om met vlinders dan aan de gang te gaan?
Ja, dat was uiteindelijk het vak dat Irma en ik deden bij, dus mijn vrouw en ik, bij Jan van der Made. Die werkte toen op destijds de Landbouw Universiteit Wageningen. En daar hebben wij een bijvak gedaan in de Bruuk bij Nijmegen. En daar hebben we echt naar de ecologie van twee soorten gekeken. En dat betekende ook heel veel data verzamelen. En dat was gewoon, vond ik gelijk, verschrikkelijk leuk.
Ja, oké. Okay. En hoe ben je daarna bij de Vlinderstichting terechtgekomen? Want daar werk je al die tijd al sindsdien.
Ja, dat is eigenlijk iets uit de oude tijd. Ik had geweigerd voor mijn militaire dienst.
Kijk.
Toen moest je ergens worden ondergebracht. En in die tijd was het al zo dat als... Als je na de sociale dienst, want daar werd je naar overgeheveld, ging met met iemand die jou wel wilde hebben. En dat was Jan van der Made. Dan was er een goede kans dat dat doorging. En ik weet niet of daar ook nog geld geschoven is, dat weet ik niet. Maar zo kon ik anderhalf jaar lang bij de Vlinderstichting werken aan de atlas, de eerste atlas van dagvlinders.
En die is uiteindelijk in 1989 gepubliceerd. Ja, ja, ja. En toen ben jij ook begonnen bij de Vlinderstichting in 89.
Ja, nou ja, toen heb ik anderhalf jaar bij de Vlinderstichting gewerkt. En daarna nog 2 jaar op de universiteit. Toen heb ik daar op de Wageningse Landbouw Universiteit toen nog. En daar heb ik toen colleges gegeven.
Okay.
En daarna ben ik bij de Vlinderstichting verder gegaan, als het ware.
Ja, ja. En ik ben wel nieuwsgierig hoe jouw favoriete natuur eruit ziet.
Ja, mijn favoriete natuur heeft toen nog heel veel vlinders.
Verrassing, ja.
En meestal vergezeld van bergen. En dan, ja, waar ik erg van hou zelf, dat zijn de bergen van het... Nou, zowel de Alpen wel, hoor, maar ook de bergen op de Balkan. Ik hou ook erg van die wat rommelige Balkan-cultuur. Met ook heel veel dingen nog te ontdekken.
Ja. Ja, dat is het mooie. Daar komen wat minder mensen en daar is dus ook nog wat meer te ontdekken. Ja,
zeker.
Ja, ja, leuk. Ik wil even naar het onderwerp vlinderbescherming, hoe dat er vroeger uitzag en hoe dat er nu aan toe gaat. Je bent even al meer dan 32 jaar betrokken bij vlinderbescherming. Zou je ons eens even mee willen nemen hoe dat in de eind jaren 80, begin jaren 90, hoe dat eraan toe ging? om ja, vlinders op de kaart te zetten. Ik neem aan dat niet heel veel mensen ermee bezig waren en dat het niet heel logisch was, of wel?
Nou ja, we hadden natuurlijk wel net het landelijk dagvlinderproject gehad, waarbij de eerste atlas gemaakt is. Dus er was al wel door anderen voorwerk verricht. Er waren al mensen bezig met dagvlinders iets meer gekanaliseerd te krijgen. Maar ik zal het nooit vergeten dat ik met Jan van der Maarden bij Staatsbosbeheer op bezoek ging. En het allereerste wat we te horen kregen was van, ja, laten we even heel helder zijn aan het begin van ons gesprek. Staatsbosbeheer houdt rekening met vogels en met de vegetatie. Punt. Nou, dat is al een lekker binnenkomertje.
Ja.
Maar goed, dat in 89 heeft Jan van der Maarden het vlinderjaar 89 georganiseerd. En dat is eigenlijk een enorm succes geworden. Hij had er wat slimme dingen bij gedaan. Hij had een congres georganiseerd in het begin van het jaar. En daar heeft hij toen landbouwminister Brax voor weten te strikken. Dus minister Brax kwam het openen. Die moest ook een cadeautje meebrengen, want zo werkt dat. En die bracht toen ook mee dat hij een beschermingsplan wilde gaan opstellen voor de dagvlinders in Nederland. En vervolgens heeft Irma die dat plan gemaakt, het jaar daarna. En zo hadden we dus een beschermingsplan dagvlinders, waar in feite al een schets stond van waar we naartoe wilden met het beschermen van dagvlinders in Nederland. En dat zijn wij de jaren daarna gaan vormgeven. En daar heeft dat beschermingsplan eigenlijk de basis voor gevormd.
En het was in die zin ook nog wel enigszins pionieren, denk ik.
Ja, er was natuurlijk heel veel minder bekend dan nu. Maar er was toch al aardig wat onderzoek gedaan, ook in Engeland en zo. Weet je, waar we natuurlijk vaak en dat tegenaan lopen, dat zijn van die no regret options die we allemaal wel weten. Kijk, we begrijpen allemaal dat een heel gebied diep plaggen of een heel gebied continu drie keer per jaar helemaal maaien, dat dat niet goed is. Nou ja, daar kun je al op beginnen voor te bouwen.
Ja. Ja. Wat heb jij in die loop der jaren van, nou ja, sinds 1989 zien veranderen in de dagvlinderfauna in Nederland?
Ja, de grootste veranderingen zijn eigenlijk de teloorgang, zou ik bijna willen zeggen, van de soorten van heide. En duin is het ook eigenlijk heel droevig. Iets minder erg dan op de heide, maar daar zie je de enorme achteruitgang. En tegelijkertijd zie je het opkomen van bosvlinders, van hoogbos. En wat ik altijd klimaatopportunisten noem, dus het kaasje kruid dik op je stapelhoutje. Soorten die vanuit Frankrijk eigenlijk het continent op dit moment veroveren.
Ja, en kun je een paar voorbeelden noemen van soorten van de hei en van een duin die echt in de gevarenzone zitten?
Ja, het is bijna het hele palet, maar natuurlijk de kleine heivlinder is het meest uitgesproken voorbeeld. Maar ik denk daarbij ook aan de grote paramoer en de duinparamoer. Vergeet niet dat in de jaren 80 beide soorten in enorme aantallen op de Hoge Veluwe voorkwamen. Ik heb ik kan alleen maar met honderden, we telden toen niet systematisch, maar het waren er honderden, bij elkaar gezien regelmatig.
Zo,
ja. Ja, je kunt het je. En ook, we deden ook onderzoek aan ei-afzetplekken. En dat deed je dan door een vrouwtje te volgen. En waar ze geïnteresseerd was, daar zette je een stokje neer. En later vergeleek je die plekken met een willekeurige lijn. En dat konden we gewoon continu blijven doen, want dan raakte je een vrouwtje kwijt. En dan wachtte je en binnen een minuut kwam er een nieuw vrouwtje. En dan begon je die te volgen.
Onvoorstelbaar, die aantallen.
Dat kun je helemaal niet meer voorstellen.
Ja, ja. Ik kan me ook wel indenken dat je, als je in je leven zoveel afname hebt gezien, zeg maar, dat je als mens ook een beetje cynisch, daar kun je cynisch van raken, laat ik het even zo zeggen. Ja. Wat betekent het voor jou, zeg maar? En hoe ga je daarmee om, zeg maar, van die afname?
Ja, ik heb daar zelf iets minder last van, omdat ik ook heel veel leuke dingen zie. Hè. Ik had andersom in die tijd nooit durven denken dat de keizermantel weer terug zou komen in Nederland. En dat is toch gebeurd. Een klaverblauwtje, een dwergblauwtje. Het zijn op zich positieve dingen. Pimpernelblauwtjes zijn teruggebracht, oké, maar komen weer in Nederland voor. Dat zijn dingen die we die we andersom ons toen niet goed konden voorstellen. Dat achter zo'n keizerband, die komt nooit meer terug.
Nee. En streept het tegen elkaar weg of blijft er wel iets knagen?
Nee, bij mij blijft er wel iets knagen. Ja. En ik denk ook netto zijn we natuurlijk evident op achteruit gegaan.
Ja.
Ook in totale aantallen, hè, want daar kijken we dan ook naar. En dan zie je echt wel dat we een forse daling in het totale aantal vlinders hebben.
Ja.
Dus bedoel ik even, ongeacht welke soort.
Ja, ja, daar komen we straks nog even verder over te spreken. Ik wil even naar data, want monitoring, data, natuurdata, die spelen volgens mij een belangrijke rol in jouw werkzame leven. En ik denk ook wel in jouw privéleven. Het begon allemaal in dat al eerder genoemde jaar 1989. Dat was een pilotjaar voor het meetnet vlinders. Ja. Toen heb ik begrepen, was het Centraal Bureau voor de Statistiek al vrij snel geïnteresseerd in dat meetnet. En inmiddels is het een officieel meetnet. In het hele land werken er meer dan 1000 vrijwilligers aan mee die tellingen voor ons uitvoeren. Kun je ons eens meenemen hoe je van een vlindertelling buiten in een gebied komt tot een uitspraak over hoe het met een vlinder gaat?
Ja. Nou, je gebruikt natuurlijk alle gegevens. Dus iemand gaat tellen op een bepaalde datum, loopt een vaste route elke keer weer. En op een bepaald datum ziet hij een bepaald aantal vlinders. De week daarna telt hij weer, ziet hij er wat meer of minder. En zo gaat dat gedurende het seizoen door. Dus je hebt een hele reeks tellingen, een hele hoop nullen te beginnen. En af en toe zijn er wat vlinders gezien. Het eerste wat we doen is daarvan bepalen hoeveel vlinders dat jaar op die route zaten. Dat is stap 1. Dan hebben we dus van heel veel routes hebben we het aantal vlinders in dat jaar en alle voorgaande jaren. En dan gebruiken we op zich de techniek die het CBS heeft ontwikkeld. Die ze ook gebruiken voor vogels en eigenlijk alle andere meetnetten. Om daar een trend uit te bepalen. Dat zijn eigenlijk de stappen.
Oké, en die trends die zijn per soort?
In eerste instantie zijn de trends per soort. Waarbij we voor de vlinders zoveel routes hebben dat we eigenlijk beginnen met tegenwoordig de trends te doen. Per combinatie van wat we dan noemen de fysisch-geografische regio en het begroeiingstype.
Oeh, dat is een moeilijk woord. Mag je even uitleggen?
Wat we in feite doen is we kijken naar de we hebben een aantal grondsoorten in Nederland dus en een aantal regio's. Dus we beginnen met voor de soorten die heel talrijk zijn. Neem het bruin zandoogje. Daar doen we de trend bepalen in bos, in hoge zandgronden in het noorden. In bos en hoge zandgronden in het midden. Bos, hoge zandgronden zuid. En zo gaan we ze allemaal door. En ook de graslanden in het noorden. Hoge zandgronden in het noorden. Zo gaan we die allemaal door. En dan voegen we ze samen met een weging, omdat de routes niet ideaal verdeeld liggen over het land.
Ja.
En je moet dus een soort correctie, een weging toepassen. Anders dan zouden sommige hele goed getelde regio's, die zouden de trends overheersen.
Ja, dat moet je niet hebben. Daar wordt voor gecorrigeerd.
Ja. Ja.
Nou, dan hebben we, dan zijn er trends van soorten. Welke rol spelen die gegevens in het natuurbeleid vervolgens?
Ja, dat is een steeds grotere rol. Oorspronkelijk was het, zoals ik al net schetste, tot bij Staatsbosbeheer mij al verteld werd, we kijken alleen naar vogels en naar vlinders.
Planten?
Vogels en planten, niet naar vlinders.
Ja.
Vervolgens is dat, zie je eigenlijk dat tegenwoordig vlinders daar eigenlijk de logische derde soortgroep bij geworden zijn. En dat maakt heel veel uit, al om te beginnen voor het gebruik. Want vogels kijken toch vaak op een vrij grote landschappelijke schaal. Planten kunnen in principe natuurlijk in een wegbermpje of een slootje overleven. En vlinders hebben dat landschap daartussen nodig, die tussenmaat. Dus wat dat betreft zijn er drie hele logische groepen om naar te kijken. En je ziet dus ook dat bij heel veel verkenningen en scenario's schetsen wordt naar die drie groepen gekeken.
Van het natuurbeleid.
Van het natuurbeleid, ja. En vervolgens worden die groepen dus ook voortdurend meegenomen, want je wil voor ze ook monitoren of het goed gaat. En je houdt het veel beter bij dan sommige andere groepen die daar niet aan hebben meegedaan. Dus dat is echt wel iets wat je ziet. En ander vind ik is natuurlijk toch het beheer, want dat was, zoals ik ook al net schetste, bij Staatsbosbeheer destijds helemaal niet aan de orde. Inmiddels is dat natuurlijk heel anders. Heel veel boswachters zijn zich wel degelijk bewust van het belang van vlinders en hoe ze daar rekening mee moeten houden in hun beheer.
Ja, ja. Je bent in 2015 gepromoveerd op het proefschrift met de titel Tracking Butterflies for Effective Conservation. Wat is er volgens jou nodig om vlinders effectief te beschermen?
Ja, het bestaat een beetje uit twee, twee dingen. Je hebt om te beginnen een aantal grootschalige no-regret options. Zoals dat zo vaak zo mooi genoemd wordt. Hè. Dus hou bijvoorbeeld rekening mee met maaibeheer. Let erop wat je met de grondwaterstand doet. Het zijn een hele hoop van die wat grote maatregelen. Maar die zijn wel van belang als basis. Stikstof zouden we bijna vergeten. Ja. Dat zijn hele belangrijke dingen om in ieder geval een basis te vormen die fatsoenlijk is. Daarnaast heb je natuurlijk toch dat het heel erg van de soort afhangt. Als je een soort gericht wil beschermen, dan heb je vaak onderzoek nodig. Je moet weten wat er precies met die soort aan de hand is. Alleen, en dan kun je ook heel gericht bescherming daarvoor opzetten. Maar het is wel zodat die algemene maatregelen, dat vormt wat mij betreft een basis. Daarmee krijg je ook heel veel soorten in je landschap en flinke aantallen. Dat vormt meestal vanzelf een volgende stap.
Ja, en gegevens, data spelen daar een belangrijke rol in, denk ik. Want je moet wel weten wat waar zit.
Ja, dat is wat we vroeger ook altijd al zeiden. De klassieke volgorde die je volgt. Je moet eerst weten waar de soorten zitten. Dat is in feite verspreidingsdata verzamelen. Je moet weten hoe het met ze gaat. Dat doe je bij een meetnet. Je moet weten waarom het zo met ze gaat. Nou, daarvoor doe je vaak een eerste instantie. Tamelijk correlatief onderzoek. Dus je kijkt van, vallen die veranderingen samen met andere veranderingen? Daaruit komen dan ideeën voor onderzoek. Nou, dan zet je het experiment op of iets dergelijks. Waarbij je onderzoekt of dat ook daadwerkelijk een kausaal verband is. En dan kun je in principe maatregelen nemen. Op basis van die kennis ga je dan iets doen.
Ja, nou zijn er ook soorten waar het inmiddels zo slecht mee gaat dat je misschien niet meer de tijd hebt om die hele cyclus te doorlopen. Wat moet je dan eigenlijk doen?
Ja, dan moet je in ieder geval de dingen doen waarvan we zeker weten dat ze wel kunnen. Voor heel veel soorten is natuurlijk wel degelijk veel informatie bekend, ofwel uit het verleden of uit buitenland.
Ja.
Nou, en daar kun je natuurlijk wel degelijk dingen doen. Maar er zijn ook soorten daar. Dan zit je in een ingewikkelde positie, omdat je eigenlijk weet dat je niks kunt doen. Of dat je eigenlijk bijna niks kunt doen. Die kleine heivlinder vind ik daar wel een voorbeeld van. Het dichtgroeien van de stuifzanden gebeurt inmiddels op zo'n tempo dat je daar eigenlijk niet tegen op kunt beheren. Ja. Vroeger kon je zeggen van je plakt een stukje en dan laten we dat 30 jaar dichtgroeien. Maar inmiddels gaat dat dichtgroeien in jaren in plaats van in tientallen jaren. Door de enorme hoeveelheid stikstof. En dan weet ik het eigenlijk ook niet meer.
Nee. En kun je zeggen dat, als je het even met een andere bril bekijkt, dat zo'n kleine heivlinder die in Nederland toch met name in de stuifzandgebieden voorkwam, want hij is op heel veel plekken weg, dat hij een soort cultuurvolger was, en want die stuifzanden zijn door menselijk gebruik ontstaan, overbegrazing, overbenutting. En die cultuur is inmiddels zo veranderd, die is eigenlijk niet meer aanwezig, waardoor ook de plekken in het landschap er niet meer zijn voor zo'n soort.
Ja, ik denk dat bijna alle vlinders in Nederland natuurlijk uiteindelijk cultuurvolgers zijn. Als we teruggaan naar, 3000 voor Christus of zoiets, Dan zullen we hier vooral bosvlinders gehad hebben.
Ja.
Wat veenvlinders.
Ja.
Ja, die zullen wel geweest zijn. En wat grazige randjes, beekdalletjes. Maar dan heb je het wel gehad. Dus ik denk dat we zo een kwart van onze vlinders überhaupt niet hadden. En mee heel veel andere soorten ook veel zeldzamer.
Ja, bijvoorbeeld de brandnetelvlinders, die waren voorheen ook niet zo algemeen als nu.
Ja, dat is überhaupt heel interessant. Ja. Brandnetelvlinders. Die gelden eigenlijk als enorme specialisten. Want ze kunnen in een natuurlijk landschap maar op een paar plekken voorkomen. Namelijk bijvoorbeeld waar een rivier stroomt en ineens wat aanspoelsel is in een bepaald jaar. En dan moeten ze heel snel weten te vinden. Nou, daarom zijn ze zo mobiel. Dan moeten ze razendsnel eitjes afzetten, heel vlug eten en wegwezen. Want die plekken, die rivier, die spoelt volgend jaar weer alles weg. Die verlegt zijn loop weer. Terwijl bijvoorbeeld een veenbestblauwtje in de oude tijd, die had een eindeloos landschap tot zijn beschikking. Heel Drenthe en Groningen bestond grotendeels uit veen, waar dat beest een enorme meterpopulatie had. En ze vlogen daar Ze hoefden ook helemaal niet mobiel te zijn, nee. Want er was helemaal geen reden voor. En het habitat was super stabiel. Ja, het veranderde wel door de tijd. Het werd eigenlijk alleen maar dikker, het veen. En verder gebeurde er niet zoveel.
Ja. Ja, en relativeert dat nog, zeg maar, voor wat we nu doen? Of geeft het juist extra urgentie?
Ja, het geeft zoveel extra urgentie dat wij de brandnetelvlinders dubbel belonen. Want ze zijn dan mobiel en we maken ook nog eens een landschap dat vol staat met brandnetels.
Ja.
En de veenmestblauwtjes worden dubbel gestraft, want ze zijn niet mobiel. Dus kunnen niet zomaar een nieuw plekje vinden. En we hebben het hun leefgebied tot wat snippers teruggebracht. En daarmee zijn die plekken geïsoleerd in het landschap.
Ja, ja. Welkom in 2022.
Ja.
Ja. Ja. Je hebt ook een behoorlijk grote lijst wetenschappelijke publicaties op jouw naam staan. En heel vaak is daar ook gebruik voor gemaakt van de data die door vrijwilligers zijn verzameld. Publicaties die hebben denk ik wel de nodige impact gehad. Kun jij een inschatting maken van hoe groot die impact is of wat die impact is? En daarmee dus ook van dat telwerk van al die duizenden mensen die daarmee bezig zijn geweest en nog steeds zijn?
Ja, ik vind ook daar moet je een beetje onderscheid maken tussen dingen die heel lokaal gebeurd zijn en op een veel grotere schaal. Kijk, het is natuurlijk zeker zo dat mensen die, vrijwilligers van ons, die in een gebiedje tellen. En die zien iets gebeuren. Die zien minder aardbeivlinders of zo. En dan op een gegeven moment stapt ze naar de boswachter. En dan gaan ze met de boswachter praten. Die wordt zich daarvan ook meer bewust. Soms nemen ze contact met ons op. En zo zie je dus dat is al een hele concrete eerste ding dat er gebeurt. Maar aan de veel grotere schaal. Ja, op een gegeven moment komt al die data bij elkaar. En we constateren dat een soort voor- of achteruit gaat. En hij komt daarmee op een rode lijst. Hij krijgt aandacht in het beleid. Of dat proberen we met z'n allen te regelen. En dan komt er meer aandacht voor. En nou ja, dat zijn de twee belangrijkste wegen die je ziet. En daarnaast natuurlijk ja, alles wat daar nog tussenin zit. Regio's die wat willen, gemeentes die wat willen. Eikenprocessierupsen. Kaarten die we maken van waar zitten eikenprocessierupsen en waar zitten bijzondere soorten waar je rekening mee moet houden bij de bestrijding van de eikenprocessierupsen. En zo is er dus eigenlijk een veelheid aan gebruik van dat soort data.
Ja, ja. In 2019 was je mede-auteur, een belangrijk auteur van een artikel dat eigenlijk als hoofdboodschap had dat in een ruime eeuw tijd sinds 1890 ruim 80% van de dagvlinders in aantal uit Nederland is verdwenen. Ik had het in aflevering 10 van deze podcast met Annelies Jacobs over shifting baselines. Ja, ik denk dat artikel dat laat perfect zien waarom het dus nodig is om het over referentiekaders te hebben in het natuurbeheer en natuurbehoud. Jij weet volgens mij regelmatig verhalen op te dissen over hoe vlinderrijk het ooit in een gebied was of in een bepaalde regio een bepaalde soort het heel goed deed. Kun je ons daar eens een voorbeeld van geven?
Nou ja, dat vind ik soms eigenlijk nog sterker als je nog iets verder terug in de tijd gaat. En ik heb het eerder een keer een artikeltje opgeschreven. Er is een prachtig verhaal van een meneer uit Groningen, meneer de Gaveren, die natuurlijk in het Frans een prachtig verhaal heeft geschreven over de vlinders in direct rond Groningen. En wat hij allemaal daar vond. En maar net zo interessant ook is, een paar jaar later heeft meneer...
Welke tijd hebben we het dan over?
Dan hebben we het over 1867. Dus kijk. Echt, ja, dat is echt lang geleden. Ook erg leuk is dat meneer Ter Haar, ja, die heeft ook nog eens een heel dik boek vertaald. Die heeft daar ook gewoond en die heeft daar ook rondgezworven. En erg leuk vind ik, ja, misschien moet ik het stukje heel even voorlezen. Dat is toch erg leuk, ja. Het onland begint bij de Wittebrug, ongeveer 20 minuten buiten de stad, aan de weg naar Paterswolde en vormt een grote, onafzienbare vlakte, bestaande uit lage veengronden. Het grasgewas wordt, voor zover het land nog niet in cultuur gebracht en dus voor den entomoloog bedorven is, eenmaal per jaar en wel in het laatst van de maand juni of in het begin van juli gemaaid. Tot die tijd prijkt het land in een prachtige dos van de veenflora. Hier en daar staan wilde bosjes van waterwilgen, elzen, berken en groeit de veenbes over grote oppervlakte in gezelschap van orchissoorten, van een entomoloog in Dorado. En Vervolgens gaat hij alle soorten beschrijven die hij daar zag. En dan moet je dus echt denken aan koninginnenpagen. Nou, die hebben we nu ook wel. Grootgeaderde witjes, in sommige jaren heel veel. Zilvervlek, grote paramoer, duimparamoer. Morasparamoer, wordt gewoon vrij algemeen genoemd. Rode vuurvlinder. En het aardige is eigenlijk, dat hebben deze mensen in die tijd allemaal. Vervolgens verliezen ze zich in aberraties. Dus dat zijn soorten die een afwijkende kleur of een afwijkend stippenpatroon hebben.
Okay.
Maar ik weet niet of je zelf, hoe vaak je zelf aberraties tegenkomt. Nou, dat overkomt je misschien wel eens bij het Icarusblauwtje, ja, of bij een koevinkje of zo. He, die hele algemene soorten die je in grote aantallen ziet. Dan heb je 1 op de 1000 of 1 op de 1000 keer heb je prijs. Nou, dat geeft je, denk ik, een vaag vermoeden wat voor een enorme aantallen vlinders daar gevlogen hebben.
Ja.
Waarbij ik het van dit gebied trouwens nog zo aardig vind dat het tegenwoordig ook weer ontwikkeld wordt. Dus dat is schijnbaar een erg goed vogelgebied bij Groningen, net onder Groningen.
De Onlanden.
Ja. Ja, het gaat over hetzelfde gebied.
Ja, dat is ook al eerder genoemd in deze podcast. Ja, okay. Als mooi voorbeeld van natuurherstel ook.
Ja. Dus dat is vind ik een prachtig voorbeeld van hoe het ook ooit geweest is.
Ja, zeker. Ik wil nog even ten laatste met jou door over natuurdata. Vorig jaar verscheen er een Nederlandse vertaling van een boek van een Franse filosofe. En die heet Virginie Marie. En dat boek heet Het wilde deel van de wereld. En dat gaat over natuur in het Antropoceen. En dat gaat over meerdere dingen, maar er is ook een hoofdstuk en dat heet Natuur als database. En daarin uit zij eigenlijk haar zorgen over de steeds grootschaligere manier en ook ongerichtere manier van het verzamelen van data in de natuur. Hè, met satellieten, met allerlei camera's die gewoon alles op de foto zetten. En zij spreekt daar een beetje haar zorgen over uit, want zij zegt dat de big data, zeg maar, die je daarmee verzamelt, eigenlijk geen recht doet naar haar idee aan de complexiteit van de natuur. Dat er het onderzoek wat daarmee gedaan wordt voornamelijk correlatief is. Hè, dus dat het maar de vraag is of het over echte verbanden gaat. En dat het ook voortkomt uit een manier van data verzamelen waarin schakels eigenlijk ontbreken in uit de meer klassieke manier van je doet een observatie, je bouwt een hypothese. Vervolgens zet je een experiment op waarbij je die hypothese toetst. Nou ja, we hebben het net er ook al even over gehad. Kortom, het risico is dat je veel data hebt, dat je daar verbanden uit gaat halen die er in de werkelijkheid misschien wel niet zijn. Dat je belangrijke context van die data verliest. Of dat je ook data gebruikt voor een doel waar het helemaal niet voor gebruikt is, voor bedoeld is eigenlijk. Hoe kijk jij tegen die zorgen aan?
Nou, ik denk dat ze wel zeker een punt heeft als je de data inderdaad op die manier gaat gebruiken. Daarvoor denk ik wel dat het heel belangrijk is degene die data gebruikt in ieder geval zich ervan bewust is. En ten tweede ook dat hij een flink wat veldervaring heeft waarmee je dat kunt toetsen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook wel eens misgaan in discussies op internet, waarbij mensen eigenlijk volledig ongefilterd de waarnemingen van waarneem.nl gebruiken. En dan zeggen ja, wat een geneuzel. Het gaat hartstikke goed met dwergblauwtjes, maar er zijn er steeds meer.
Ja.
En dat klopt ook, maar die zijn er vooral meer omdat er ook veel meer gekeken wordt. Nou, bij dwergblauwtjes trouwens ook omdat er weer zijn. Maar bij veel andere soorten kun je daar dus al enorm de mis mee ingaan. Nu is dat wel een heel duidelijk voorbeeld, maar ik denk dat je altijd moet hebben dat mensen die ernaar kijken zelf weten waar ze het over hebben. Wat wel klopt is dat je in principe uit dit soort grote data correlatieve resultaten krijgt. Maar zoals ik al eerder zei, die moeten eigenlijk de basis zijn om daarna verder dieper in te duiken. Kijk, een hele grote dataset gaat uiteindelijk veel meer van dat soort ideeën opleveren dan iemand die inderdaad naar buiten gaat wandelen en wat waarnemingen doet en daarop zijn of haar. Want dat is maar een hele beperkte visie op dat punt.
Ja.
Terwijl als je natuurlijk data van heel Nederland of zelfs heel Europa hebt, ja, dan ga je ook verbanden zien met klimaat, met grote bedreigingen die je anders wellicht eigenlijk lokaal helemaal niet eens waarneemt.
Nee. Oké. Dus de zorg, die herken je wel, maar er zijn ook manieren om ermee om te gaan. En een van de dingen die je noemt is heel belangrijk zelf als onderzoeker ook veldervaring hebben, snappen wat er gebeurt eigenlijk.
Ja.
Ja. Je noemde al Europa. Ik wil even nog met jou over, ook over Europa doorgaan. Dagvlinders in Europa. Want jij bent ook in het Europese verband betrokken bij vlindermonitoring en vlinderbescherming. Bijvoorbeeld via Butterfly Conservation Europe. Voor de mensen die dat niet kennen, wil je ons even vertellen wat is en wat doet Butterfly Conservation Europe?
Ja, Butterfly Conservation Europe is in feite een netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat clubs als de Vlinderstichting of Engelse Butterfly Conservation en meer van dat soort groepen uit heel Europa in feite samenwerken, samenkomen, proberen om dingen op elkaar af te stemmen. En op die manier meer te bereiken voor vlinders in Europa. Het is vooral overigens gericht minder op onderzoek, maar vooral op beschermingsmaatregelen.
Oké. En kun je ons eens meenemen welke ontwikkelingen jij in dagvlindergebied zeg maar ziet voltrekken eigenlijk in Europa op dit moment?
Ja, je ziet in Europa een paar hele grote dingen veranderen. Ten eerste is daar de ontvolking die in grote delen van Oost-Europa op dit moment aan de gang is. Want ik sprak net over de Balkan waar ik het zo mooi vind. Maar daar reis je ook regelmatig door streken waar alleen nog een paar oude mensen in een dorp wonen. Het effect daarvan is ook dat op de alpine natuurlijke graslanden na de rest langzaam overwoekerd raakt.
En het, met bomen, struiken.
Bomen en struiken. En als je bijvoorbeeld in Noord-Griekenland bent, dan vind ik het heel extreem. Daar zijn echt hele streken waar je eigenlijk alleen nog maar door secundair bos rijdt. En dan kom je in een dorp en dan zit een paar oude man domino te spelen. En dan, dan rij je weer naar het volgende dorp. En dat begint een steeds grotere impact te krijgen.
En dat waren eerst graslanden dan? Of meer?
Ja,
meer
ja. Ja, dat was. Er werd natuurlijk vlakbij het dorp werd wat akkerbouw gedaan. En dan verderop was het vooral gras. Waar met schapen en zo bewijd werd.
Ja, dus ook daar zie je eigenlijk weer cultuurveranderingen die hier die rol spelen.
Ja. Ja, en socio-economisch. Hè? Het is natuurlijk gewoon jonge mensen trekken weg, vaak naar de stad. Is weliswaar geloof ik nu weer een beweging, een beetje meer terug. Maar ja, het is niet te vergelijken natuurlijk met de enorme aantallen boertjes die daar vroeger leefden.
Ja.
Ja. En in West-Europa is het natuurlijk de intensivering. En dat zien we trouwens ook in Oost-Europa op de lage, goed ontsloten, met goede grond, daar is het ook gewoon intensief inmiddels. Maar in West-Europa is bijna alles intensief.
Ja, dus die twee bewegingen van aan de ene kant het uit cultuur raken van grond in het oosten van Europa en in het westen van Europa de intensivering. Als je dat probeert door te vertalen naar bijvoorbeeld beleid in Europa, wat denk je dan dat het beleid daarmee moet doen?
Ja, beleid worstelt daar ook mee. Dat kun je ook zien in de maatregelen die worden voorgesteld. Het hing te voortdurend een beetje op twee benen. Want enerzijds zijn ze zich hiervan bewust en willen graag de kleine boertjes in Bulgarije ondersteunen en beschermen. En zorgen dat zij op hun manier daar bezig kunnen blijven. Tegelijkertijd moeten ze maatregelen bedenken die hier in West-Europa in een totaal andere wereld ook moeten een effect moeten hebben.
Ja, dus het is geen one size fits all beleid,
nee,
zeg maar.
Dat, nee, nee. Daar is in principe ook wel binnen het GLB, het
gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Landbouwbeleid, is daar ook wel ruimte voor. Maar het is natuurlijk toch gewoon, het zijn twee totaal verschillende werelden.
Ja, ja. De Europese Commissie bereidt op dit moment ook nieuw beleid, wetgeving voor, die onder andere gaat over biodiversiteitsherstel. Hoe kijk jij daarnaar? Wat zijn jouw verwachtingen daarvan?
Ja, in principe is het natuurlijk een spannende wet. Er wordt echt voor het eerst, vind ik, een wet opgetuigd waarbij echt de herstel van de natuur voorop staat. En ook hoe we dat moeten gaan bereiken. Bijvoorbeeld om te beginnen maar zorgen dat soorten niet meer achteruit gaan over in 2030.
Ja, dat is al vrij snel.
Dat is al heel snel. Dus dat is al een behoorlijke uitdaging om alleen dat al te bereiken, denk ik.
Ja.
Maar het is dus wel iets waarvan ik... het is natuurlijk nog maar een draft, zoals het heet, een concept. Maar als die wordt aangenomen, dan zal dat echt wel helpen in het herstel van ook van vlinders.
Ja, want een van de maatregelen is uit mijn hoofd gezegd dat de 30% van het landoppervlak per lidstaat beschermde natuur moet zijn, moet worden.
Ja, en volgens mij 10% strikt beschermd. Ja. Dat er nog een ietsje scherper is. Ja, klopt. Ja.
Dus dan moeten alle lidstaten, waaronder Nederland, aan de bak. En Nederland moest al voor zoveel dingen aan de bak.
Ja. Maar Nederland zit al vrij hoog, omdat wij de IJsselmeer en de Waddenzee daar ook hebben meegerekend.
Waar komen we dan op uit?
Zitten wij volgens mij al op 26% op die manier gerekend.
Oké. Maar goed, nog 4% van het landoppervlak realiseren met behoorlijk hoge grondprijzen. Dat is best wel een kostbare ingreep, denk ik.
Ja. Maar ik vind het ook wel grappig. In ieder geval wordt er duidelijk nu nog niet rekening mee gehouden in het hele stikstofgebeuren. Want je zou dit natuurlijk al meteen kunnen meenemen als je toch 4% moet...
Ja, als je voorbereid wilt zijn op de toekomst, dan zou je zeggen, dan doe je dat. Maar ik denk dat er op dit moment zoveel zorgen zijn waar het kabinet Rutte 4 aan moet werken, dat het een beetje buiten de boot is gevallen.
Ja.
Chris, ik wil met jou naar het laatste onderwerp en dat is het onderwerp toekomst. Ik vraag al de gasten die ik interview in deze podcast, heb je een leestip voor de luisteraars? Wat is jouw leestip?
Ik heb heel veel plezier gelezen, het boek van Chris Thomas, Erfgenamen van de Aarde. Dat heeft overigens meerdere redenen. Ten eerste omdat ik Chris Thomas persoonlijk al kende. Hij is iemand die hoogleraar ook is in vlinderecologie. En hij heeft een aantal erg leuke onderzoeken gedaan. Maar in hij is de laatste 10 jaar duidelijk een wat andere weg ingeslagen. En hij is in dit boek ook... eigenlijk een hele optimistische view, omdat hij eigenlijk zegt, wat natuurlijk wel meer mensen zeggen, kijk, de natuur overleeft altijd wel. Hoe bond wij het ook gaan maken, wij zullen er misschien een tijdje last van hebben, maar er komen gewoon nieuwe soorten en alles zal gewoon doorgaan.
Ja.
Als je dat leest, dan heeft ook een... Ja, ik heb ook meerdere keren met hem in de kroeg gestaan, dus ik hoor hem dan ook praten.
Ja,
dat is gewoon een aanstekelijk... optimistische mannen. Dat is ook wel eens een keer goed om een leuk verhaal te lezen.
Ja.
En dan lees als een trein.
Oké, nou heel goed. Chris Thomas, Erfgenamen van de Aarde. Ik zal het boek ook in de beschrijving van de aflevering van de podcast zetten. Nog even door op dat onderwerp toekomst. Je hebt voorheen, maar ook nu, de laatste jaren, talloze gebieden en talloze soorten in Nederland en in Europa gezien. Wat zijn volgens jou de belangrijkste uitdagingen eigenlijk in het natuurbehoud, waar we in Nederland, maar misschien ook in Europa, de komende jaren echt aan moeten werken?
Ja, Europees zie ik vooral dat hele socio-economisch, wat ik net al noemde, dat probleem in Oost, maar eigenlijk ook nog in delen van Zuid-Europa, waarbij hele streken ontvolkt raken. Dat is niet alleen een probleem voor de vlinders, niet alleen van de natuur, maar ook voor de gemeenschappen daar. En uiteindelijk ook voor allerlei streekproducten en weet ik wat allemaal. Dat gaat echt... In Nederland is het meer, krijgen we ooit nog de heides en de venen op orde? Ja, ik vraag me dat af en toe ook wel eens een beetje af. Omdat we inmiddels heel veel populaties zijn kwijtgeraakt. En ook de eigenlijk geen uitzicht is dat het echt drastisch gaat verbeteren. En inmiddels is er ook al zoveel schade aangericht, zoveel verdroogd, zoveel mineralen uitgespoeld, dat je alleen nog maar met kunst en vliegwerk het allemaal weer een beetje hersteld krijgt.
Ja. En in het licht van jouw leestip, hoe kijk je er dan naar? Gaat allemaal door?
Ja, hij zou daar veel makkelijker in zijn. Hij zegt gewoon kijk, bossen gaat goed. Nou, trekken gewoon onze handen ervan af, laten het bos worden. En dat komt allemaal vanzelf, hoef je helemaal niks aan te doen. En dan hebben we in ieder geval die vlinders het goed.
Het is wel duur bos dan, want het is ook dure grond in Nederland.
Nee, ik denk bijvoorbeeld de heides. Hè.
Ja, oké.
Je moet je afvragen of je uiteindelijk eindeloos de heide wil openhouden. Als je er steeds minder bijzondere natuur op hebt. Hoeveel energie stop je er op een gegeven moment? En de bodem op een gegeven moment helemaal is uitgeloogd. Ja, wat voor een... wat voor een natuur wil je op een gegeven moment nog hebben, dan kan er eigenlijk alleen nog maar Paakse heide groeien. En dat vinden mensen prachtig. Maar als het leven erin steeds slechter wordt, op een gegeven moment bijna ontbreekt, dan wordt dat wel een dingetje.
Ja, ja. Ja, dat is wel een goed punt wat je hier even neerzet. De toekomst van de heidesystemen in ons land. Ook nog even in het licht van het onderwerp van deze aflevering, data, monitoring. Hoe kijk jij naar de toekomst van natuur in ons land in het licht van de ontwikkelingen die rondom monitoring en data zijn?
Nou ja, ooit was het meetnet helemaal niet zo zeker tot dat kon doorgaan. Maar je ziet nu natuurlijk wel dat monitoring een steeds stabielere basis heeft. Ik denk wel dat we in de toekomst steeds meer vragen zullen moeten gaan beantwoorden. Dus er zal een steeds groter beroep gedaan worden op steeds meer gedetailleerde informatie, zowel in ruimte als in tijd. En wat dat betreft zijn de ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld data verzamelen waarbij we de inspanning kennen, denk aan kwartiertellingen of de Life Atlas tellingen van Sofon. Dat soort data zal ons uiteindelijk helpen om steeds gedetailleerdere kaarten te kunnen maken en uiteindelijk ook steeds beter te weten wat waar gebeurt. Zodat je daar ook steeds meer rekening mee kunt houden. Dus dat soort ontwikkelingen zie ik wel gebeuren.
Ja, en hoe gaan we voorkomen dat we steeds meer meten en steeds meer weten, maar we de afname niet keren?
Ja, nou ja, voor een deel van die redenen achter de afnames, die zijn nog niet bekend. Maar voor zover ze wel bekend zijn, ik denk wel dat wij als Vlindstichting ook een taak hebben om allerlei manieren te bedenken om dat overal tussen de oren te krijgen. Dus naar de treinbeheerders gaan, maar ook openbaar groen, ook bermen. Op een goede manier beheren en zo in ieder geval zorgen dat er goede basiscondities zijn. Uiteindelijk krijg je dan vanzelf ook ruimte voor meer bijzondere soorten.
Ja, dus laten zien hoe het kan en ja. Dat gaat ook zijn werk doen. Zeg maar.
Ja, daar ben ik van overtuigd.
Ja, nou, dat lijkt me een hele mooie afronding van dit gesprek. Chris van Zwaai, vlinderexpert, projectleider bij de Vlinderstichting. Heel hartelijk dank. Zo, dit was aflevering 12 van Toekomst voor Natuur. Ik maak deze podcast voor de Vlinderstichting en de credits voor de montage gaan naar Laura Peters. Vind je deze podcast de moeite waard? Geef dan een reactie. Dat kan door een mailtje te sturen naar toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl en het achterlaten van een waardering wordt ook erg op prijs gesteld. De volgende aflevering van Toekomst voor Natuur gaat over het Europese landbouwbeleid. En ik spreek daarover met Sarah Westenburg en zij is strategisch adviseur bij Boeren Natuur. En ik spreek met haar over de vraag, hoe is dat landbouwbeleid in Europa eigenlijk ontstaan? Hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? En hoe ziet echt toekomstbestendig landbouwbeleid in Europa eruit? Tot de volgende!